Dank u wel.
Dan gaan we naar onderwerp 2, beleidskader omgevingsrecht. En dan gaan we nu maar eens aan de rechterkant beginnen. Daarnet was ik aan de linkerkant. De wethouder loopt nu even weg. We geven hem even 2 minuten. Als u dat goed vindt. Nee, dat gaan we niet doen. Hij komt wel weer. Ja.
Veron. Hey, Veron, is er een stemverklaring afgelegd moet worden? Moet je dat nu doorgeven? Ja? Nee? Oh. Nou, wij willen een stemverklaring afleggen in de raadscommissie.
Wordt genoteerd.
De tekst even voorbereiden.
Goed, dames en heren, wij hervatten de vergadering. Als ik u aandacht mag, dan geef ik het de wethouders terug. Dan geef ik het woord aan de heer Wijntjes.
Ja, voorzitter, er ligt een doorwrochte analyse ten grondslag aan het beleidskader omgevingsrecht. Er is nogal een enorme verandering in de manier waarop wij kijken naar het afgeven van vergunningen. We bundelen zaken, we zorgen ervoor dat we een loketgedachte ook werkelijkheid wordt. En de eerste vraag gaat erover, is het nu zo dat deze gemeente ook met andere vergunninghouders, zoals de provincie, nu één loket gevormd heeft? Want dat is toch, denk ik, ook belangrijk, want ook hier in deze gemeente hebben wij voorzieningen die, waarvan in principe het bevoegd gezag bij de provincie behoort en niet de gemeente. En dat zijn vooral ook, denk ik, de veel grotere voorzieningen dan waar wij over gaan. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Tweede belangrijk onderwerp is toch, als ik de analyse lees, dan verbaast het mij echt het naleefgedrag van een aantal categorieën. In het bijzonder zijn dat de vuurwerkbedrijven. Dat vind ik echt eerlijk gezegd schandelijk, na alles wat er in het verleden gebeurd is. En wat je dus kunt afvragen, moeten wij ook niet een prioriteit maken van het bevorderen van het naleefgedrag. In sommige sectoren gaat het goed. Maar in andere sectoren zijn binnen. En moeten wij ook niet zelf het goede voorbeeld geven. Want ik zie dat de gemeente zelf ook qua naleefgedrag niet altijd goed scoort. Bijvoorbeeld in de sfeer van onderwijs. Want de panden zijn eigenlijk natuurlijk in juridische zin meestal eigendom toch van de gemeente. Dus dat vind ik toch een punt. En het grote voordeel is, als je het naleefgedrag kunt verbeteren, dan kom je misschien ook toe aan een meer systeemgerichtere manier van handhaving. En dan kom je ook toe aan een meer steekproefgewijze manier van handhaving. En dan heb je dus ook meer capaciteit over om misschien nog wat meer prioriteiten te stellen dan we in dit stuk hebben. Hè. Dus dat is de vraag. Je kunt daar wat mee spelen om zo op termijn. Dat gaat niet in een jaar tijd. Maar het zou heel goed zijn als dat zou gebeuren. Met betrekking tot de. Dus dat zijn meer een algemene notie. Wij snappen ook dat je prioriteiten moet stellen. Ook bij dit onderwerp. En ik denk dat het een, ja, op zichzelf heel goed is naast het naleefgedrag. Wij steunen op zichzelf die prioriteiten. Maar we zouden graag willen weten wat nou de prioriteiten van de provincie zijn in dit geheel. Hè, als bevoegd gezag. Want dat is natuurlijk toch ook wel relevant. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de omgevingsvergunningen. Op de vergunningen die waarschijnlijk Rijkswaterstaat heeft voor het de dienstverlening die aan de Beatrixluis plaatsvindt. Daar zullen ook wel allerlei vergunningen zijn. En dat zal niet onder het bevoegd gezag van de gemeente zijn. Zelfs niet onder het bevoegd gezag van de provincie, maar waarschijnlijk bevoegd gezag Verkeerde Waterstaat. Hè, om nog een stapje verder te gaan. Dus dan wordt het beeld nog wat, wat... Want dat zijn echte evidente instellingen. Want als een café zich niet aan de voorwaarden houdt, nou, dat kan ook ernstig aflopen, maar dat is toch van een mindere orde dan de sluizen. Nou, wat betreft de prioritering, daar kunnen wij ons in vinden. Met die verstande dat wij toch ook deze periode het naleefgedrag echt ook als topic willen maken. En het tweede punt, we willen ontzettend graag dat we jaarlijks gewoon over de dit onderwerp gewoon geïnformeerd worden. Handhaven is over het algemeen bij politici niet echt een populair onderwerp, om maar zo te zeggen. Toch is het een heel belangrijk onderwerp. Omdat het de kwaliteit daarvan en ook de manier waarom omgegaan wordt met vergunningen, is voor de inwoners van buitengewoon groot belang. En daarom vind ik dat wij als gemeenteraad op dit punt, als het gaat over de controle van dit onderwerp, ook de vinger aan de pols moeten houden. Dus ik heb graag van de wethouder een toezegging dat we elk jaar dit onderwerp in evaluatieve zin even in deze commissie behandelen.
Meneer Wijntje, dank u wel. Meneer Van der Boer?
Ja,
ga je wel.
Dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Wijntjes heeft al wat over de handhaving gezegd, daar sluit ik me graag bij aan. En we hadden nog één vraagje erbij. Wanneer wordt het geëffectueerd dat één formulier en één indieningsvereiste setje? Wanneer wordt dat, of is dat al geëffectueerd? Dat zou ik graag willen weten.
Dank u wel. VSP, geen vragen. Trots, nee. ONS.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag met betrekking tot, we hebben hier nu dat beleidskader omgevingsrecht. En hoe moet ik dit stuk nu zien ten opzichte van de andere stukken, veiligheidsregio Utrecht, we hebben dacht ik ook nog een veiligheidsnota. Verder, welke partijen zijn hier allemaal bij betrokken bij het tot stand komen van dit stuk? En wat me een beetje gaat storen, dat ook dit stuk al, net als bij de parkeercoöperatie, dit ook weer een excellente dienstverlening. In het kader van de excellentieverdiening willen we onze klanten op ook voor gerelateerde vragen een integraal product leveren. Komt nou in ieder stuk dat die excellente dienstverlening tegen terug? Dank je.
Mevrouw Kotkamp.
Van GroenLinks, voor de duidelijkheid.
Van GroenLinks. Met een rood shirt.
Met een rood shirt, ja. Even kijken. Wat wij een beetje lastig vonden, ook met het beoordelen van dit flink doorvrochte stuk, was dat bij ons de kennis over de WABO in zijn algemeenheid nog relatief beperkt is, waardoor we vrij lastig zeg maar konden inschatten hoe we dit stuk nou precies moeten lezen en ook wat onze taak als raad hier eigenlijk in is. En we hebben al eerder om een informatiebijeenkomst hierover gevraagd. En dat is destijds ook toegezegd. Dus bij deze zou ik het nog een keer onder de aandacht willen brengen. Dat we graag wat meer informatie ook willen over de WABO en dan ook met name de taak en rol van de raad hierin.
Dat was het, dank u wel. ChristenUnie SGP.
Nou, voorzitter, dank u wel. Toen ik dit stuk in de brievenbus kreeg, dacht ik van wat een dik verhaal en de WABO zegt me niet zoveel. Maar na de eerste alinea begon al gelijk een lampje te branden dat dit het vervolg is op het, hoe heet dat ding zo mooi, beleidskader handhaving fysieke veiligheid 2005-2008. En toen ging me weer een enorm lampje branden in de raadsperiode 2002-2006, waarin we toen een inspectierapport van de VROM hadden, dat er bepaald niet omloog. En dat het toenmalige college voor een schier onmogelijke opdracht stond om de handhaving op een adequaat niveau te brengen. Was voor het eerst dat ik het woord adequaat met voldoende samenbracht. Ik dacht van, het is niet bepaald excellent. Nee. Adequaat is zoiets, het kan er net mee door. Dus in tegenstelling tot een gewaardeerde collega van ONS, als we nu gaan voor excellent, dat betekent dat we in ieder geval het niveau adequaat al gehaald hebben. En dat lees ik hier ook uit dit stuk. En ja, we gaan er misschien allemaal wel wat sneltjes overheen, maar ik denk dan inderdaad, gegeven de situatie zoals die in 2003, 2004 was en waar we nu staan, dat we dan inderdaad wel trots mogen zijn op het resultaat. En als we dit dan verder zo doorlopen, zit natuurlijk heel veel in de uitvoering. Ja, de raad moet natuurlijk het beleidskader wel vaststellen, maar het is onmogelijk voor een gemiddeld raadslid om dit allemaal te doorvrochten en en op zijn juiste merites te beoordelen. 100% handhaving is niet haalbaar, heb ik ook ergens gelezen. Het lijkt net op een stuk van de Belastingdienst zitten lezen, 100%. Toezicht is ook niet altijd haalbaar, maar we moeten het wel proberen zo dicht mogelijk te benaderen. En dan heb je ook inderdaad prioriteiten waar meneer Wijntjes het over heeft. En ik kan mij ook wel vinden in de prioriteiten die gesteld zijn. En omdat het eigenlijk al een hele lange tijd geleden is dat we het vorige beleidskader hebben vastgesteld, voel ik eigenlijk ook wel wat voor de rapportage van, voor wat meneer Wijntjes gezegd heeft, dat de raad hier toch wat vaker met dit onderwerp meegenomen wordt. Want dan hou je er inderdaad ook meer aansluiting bij dan dat je in één keer zo'n pakket krijgt en denkt van, oh ja, dat is ook nog een taak. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Snoeren.
Dank u wel, voorzitter. Nou, goed dat dit beleidskader er is. Inderdaad een omvangrijk stuk, hè? Meer dan 80 pagina's, maar dat komt ook omdat sommige teksten 2 en zelfs wel 3 keer voor terugkomen. Dus het, misschien dat het toch hier en daar wat korter had gekund. Het stuk heet Beleidskader Omgevingsrecht deel 1. Dat suggereert dat er nog zo'n pakket komt.
Dus dat is het dunste deel.
Alleen ik heb net eens kunnen lezen wat dat tweede deel ongeveer zou kunnen inhouden. Misschien dat daar enige duidelijkheid over kan komen. Het heeft misschien ook wat te maken met het feit dat we maar liefst 22 doelstellingen formuleren. Bladzijde 6 staat in het mooie kader al die doelstellingen. Ik zou er toch voor willen pleiten om tenminste de eerste 8 doelstellingen niet als doelstelling neer te zetten, maar als uitgangspunt te hanteren. En waarom zeg ik dat? Omdat als er sprake is van bijvoorbeeld, ik haal er maar gewoon even een willekeurige uit. Ik haal de achtste eruit. Sanctionering bij constatering van overtredingen volgens de sanctiestrategie. Dan denk ik van ja jongens, dat moet geen doelstelling zijn. Dit is gewoon een uitgangspunt. We hebben een sanctiestrategie en daar werken we naar. Dus om dan, en doelstelling suggereert altijd dat je ervan af kunt wijken. Nou, juist bij die eerste 8 doelstellingen die allemaal ongeveer hetzelfde karakter hebben, formuleer dat vooral als uitgangspunt en daar handelen we naar. Daar gaan we niet over met elkaar discussiëren of het een stapje meer of een stapje minder zou mogen zijn. Dat lijkt ons in ieder geval niet goed. Als je kijkt naar de andere doelstellingen, dan moet je constateren dat er mooie doelen gesteld zijn. 85% van de meldingsplichtige bedrijven die heeft een bandmeldinstallatie. Dat is lastig te beoordelen als je niet weet wat het vertrekpunt is. En ik heb in die 80 bladzijden die vertrekpunten niet gezien. Dus het is dan wel lastig om te oordelen of het doel wat geformuleerd is, of dat nou inderdaad ook binnen bereik is. En het formuleren van doelen is prachtig, maar dat betekent als je naar de andere kant van de medaille kijkt, dat je ook nog zegt dat je in een aantal gevallen accepteert dat er niet nageleefd wordt of dat er overtredingen begaan worden. En juist in dat kader zou een nadere prioriteitsstelling misschien toch nog wel eens te overwegen zijn. Dat heeft misschien ook te maken met het karakter van het al dan niet naleven. Maar zeker daar waar het gaat om brand. En we hebben nog niet zo lang geleden in Nederland in Moerdijk nog een brandje gehad. Als er navenante gevolgen zijn, dan denk ik dat we toch nog eens even heel goed moeten kijken. En we hebben hier ook bedrijven waar, kijk even naar de Henkel, waar nogal wat zou kunnen gaan plaatsvinden. De vraag is of we dat allemaal zo moeten willen en of we dus met elkaar eens ook ja zeggen tegen het feit dat we een bepaald risico daadwerkelijk accepteren. En of we daar ons ook zo bewust van zijn. Ik kan me aansluiten bij het pleidooi van meneer Monderooy en meneer Wijntjes om elk jaar nog eens even naar dit verhaal te kijken, naar het naleefgedrag. Waren het niet dat op bladzijde 8 staat dat er nog geen invulling wordt gegeven aan alle kwaliteitseisen. En een van de zaken wat nou niet meegenomen wordt, is dat er tijd en geld is voor het monitoren op doelen en naleefgedrag. Dus ze kunnen wel iets mooi vragen, maar tegelijkertijd staat er al dat we dat sowieso niet gaan doen. Kun je uiteraard ook de vraag stellen, waarom is het dan gewenst om doelen te stellen, want we gaan ze toch niet monitoren. Zit wat vreemd in elkaar. Daar waar het gaat om, ik heb nog wat meer gelezen dan alleen maar de inleiding, bladzijde 23, 24, constateer ik dat er een landelijke handleiding is voor preventieactiviteitenplannen. Wat gebeurt er nu? Onze eigen Nieuwegeinse brandweer die zegt van we volgen dat protocol niet. Ik vind het eigenlijk wel een hele rare manier van doen. Hè. Nou is er iets landelijks, dat is door een hoop deskundigen met elkaar afgesproken. En dan gaan wij het toch maar weer even anders doen. En dan kun je zeggen van dat is een nieuwe Geinse maat. Maar de vraag is van welke risico's dat we daarmee lopen. Luchtkwaliteit in scholen of binnenklimaat in scholen, meneer Wijntjes die maakt er ook al gewak van. Ik vind, en ik neem het woord toch maar even in mijn mond, enigszins hypocriet. Hè, want bij de programmabegroting zeggen we heel nadrukkelijk dat we eigenlijk geen geld over hebben om het binnenklimaat in scholen, met name in basisscholen, te stimuleren. Tegelijkertijd maken we er in de handhaving wel een prioriteit van. Daar zit een soort dubbeling in waar ik niet zo goed weet hoe dat we daar willen proberen uit te komen. Dat was het even, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Reinders? Nee? Mevrouw Verbeek?
Ja, natuurlijk, voorzitter. Voorzitter, we moeten op hoofdlijnen moeten wij sturen. Maar als we zo'n pakket krijgen, dan weten we eigenlijk niet waar we op moeten sturen. Want dan ben je verplicht om het te lezen. En dan beginnen we met lezen, voorzitter. En onder drie, aanleiding en probleembeschrijving. En dan lezen we de belangrijkste kwaliteiteitjes dat de gemeente dient te beschikken over een vastgesteld handhavingsbeleid. Voorzitter, begrijp ik dan goed dat hiermee gezegd wordt, het belangrijkste is dat wij een beleidskader hebben vastgesteld. Maar wat erin zit, wat erin staat, ja, dat maakt niet uit als we het beleidskader hebben vastgesteld. Misschien is het niet zo, maar dan hoor ik dat graag van u. Verder staat er bij 4 gewenst maatschappelijk effect dat het aanvaardbaar moeten houden. Wat is in deze zin, wat bedoelt u met aanvaardbaar? U heeft het ook over mogelijke effecten van het niet naleven. Voorzitter, we hebben daar toch onze bedenkingen over. Gezien het feit dat wij hebben gelezen dat er wordt gedelegeerd naar ambtenaren, terwijl wij als raad helemaal niet delegeren naar ambtenaren, maar naar aan het college, vragen wij wel om u dat erin heeft geschreven. Want wij gaan niet over uitvoering, daar gaat u zelf over, maar u schrijft wel erin van wij delegeren naar de ambtenaren. Dan hetgeen dat we een voorbeeldfunctie hebben, wil ik ook nog even aanvullen wat de heer Wijntje zei, dat het onderwijs ook heel erg belangrijk, maar de asbest, dat is ook heel erg belangrijk en daar missen wij een aantal zaken in. Verder, laat ik het even hierbij en wacht ik even het antwoord van de wethouder af.
Dank u wel. VVD, meneer Snoeren. Ja, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad een dik stuk. Aardig wat leesstof. Maar zoals het eruit ziet, goed doordacht. Risico-inventarisatie worden gemaakt en daar vanuit worden prioriteiten gesteld. Onder andere CDA, die prioriteiten, daar kunnen wij ons in vinden. In het geheel heb ik nog een paar vragen die bij mij opgekomen zijn naar aanleiding van het lezen van het stuk. Als eerste sturen op hoofdlijnen. In het raadsvoorstel wordt genoemd het basisniveau. We hebben in 2005 is inderdaad het beleidskader handhaving fysieke veiligheid vastgesteld. En daar werden de keuzes voorgelegd lager en basisniveau plus. Heeft de VVD gepleit om het basisniveau plus te gaan vast te stellen. Nu lees ik in de alternatieven dat daar niet voor gekozen is. Met twee redenen. En eentje in deze tijd kan ik iets bij voorstellen. Maar de andere is dat er geen significant vermindering van risico's zal gaan plaatsvinden. Ik vind het toch raar dat als je meer capaciteit inzet en meer dat er geen significant verschil zal zijn. Dus misschien kunt u dat uitleggen. Misschien kan er weer haar wijntje het al uitleggen worden. Inderdaad, het VROM inspectierapport logen niet om 2005. Daar is hard aan gewerkt. Dus we hebben uiteindelijk het adequate niveau, zoals benoemd, bereikt. Daar is volgens mij extra inspanning voor nodig geweest om het gelijke niveau te handhaven. Dan zou je kunnen zeggen dat je die extra inspanning niet meer hoeft te leveren. En toch komt er extra formatievraag. waarbij de WABO mijn inziens moet leiden tot een reductie van, het moet makkelijker worden voor de mensen om een vergunning aan te vragen. Er zijn heel veel vergunningsvrije en minder vergunningsplichtige vergunningen. Wat mijn inziens zou moeten leiden tot minder werkzaamheden in het vergunnen van bouwwerken. Er wordt uiteindelijk wel een keuze gemaakt om juist die vergunningsplichtige of vergunningsvrije bouwwerken intensiever te gaan controleren. Klopt dat? En waarom wordt er dan niet de keuze gemaakt om dat juist niet te doen? Omdat daar de risico's veelal minder zijn. Het is vaak minder storend voor de omgeving. En zou je dan niet je keuzes moeten maken op de bijvoorbeeld het brandveilige gebouwen? Daarin staat bijvoorbeeld genoemd dat het risico hoog is, het naleefgedrag laag, maar er wordt niet extra gecontroleerd. Dus ja, juist als de risico's hoog zijn en het naleefgedrag laag, zou je daar een keuze in kunnen gaan maken. Waarom is dat niet gedaan? Een van de laatste vragen is, er is ook een ontwikkeling gaande en ook in het kabinet, of het coalitieakkoord van het kabinet is gesproken over RUD's, de regionale uitvoeringsdiensten. Hoe het er naar uitziet, gaan die er komen. Ik lees daar nog niks terug van in het beleidskader. Dat is natuurlijk ook, daar staat er ook waarschijnlijk wel los van. Maar toch zou ik willen weten hoe wij hiermee om moeten gaan. Want dat gaat uiteindelijk waarschijnlijk heel veel capaciteit overhevelen naar die RUD's. En misschien kunt u daar al een voorzet op geven hoe wij daar als gemeente Nieuwegein mee om moeten gaan zijn. Dan wilde ik het daar even bij laten.
Dank u wel, meneer Rudy.
GroenLinks?
Nee?
SP? Zie je dat?
Nee, maar dat was het al voorbij. Ja, ook een trooie. Ja, verkeerde trui. Het wordt dus aan de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begin maar even met de woorden waar meneer Monroy mee startte. Want we kwamen een aantal jaren terug vanuit een situatie waarin er echt stevig geïnvesteerd moest worden om wat beter met elkaar te doen. En in die zin zit u hier, wat dat betreft mogen dan zoveel pagina's zijn, maar ook wel de vrucht van die inspanningen om het naleven en het handhaven echt kwalitatief beter te doen. En dat stelt ons ook in staat om in ieder geval ook bestuurlijke prioriteiten te stellen. Want de bestuurlijke inleiding op dit verhaal, die moet u juist faciliteren om de juiste prioriteiten te stellen. Nou begrijp ik eigenlijk uit de benadering vanuit de commissie dat de prioriteiten zoals die vermeld zijn, dat die ondersteund worden. Er wordt nog een aantal methodische opmerkingen gemaakt over het hanteren van doelstellingen en uitgangspunten. Nou, dat nemen we mee om het nog excellenter de volgende keer te kunnen doen. Hè. Meteen maar een opmerking daarover. Dat mogen u misschien dan irriteren, excellente dienstverlening, maar onze burgers bepaalt niet. Want die worden juist door die kwalitatieve verbeteringen die aangepakt worden, worden die er ook daadwerkelijk beter van. Want we hebben nu al een situatie dat we één loket hebben met de WABO. We hebben al een situatie dat er één formulier beschikbaar is. En we hebben ook al een situatie dat er via internet vergunningen aan te vragen zijn. Met andere woorden, het wordt voor mensen makkelijker om in die zin hun zaken met de overheid te doen. In het verlengde ligt ook dat een aantal zaken vergunningvrij worden. Maar dat betekent niet dat daarmee de risico's uitgesloten worden. Dat betekent eerder dat op sommige vlakken gewoon risico's ontstaan. Omdat bij de vergunningverlening in feite de adviesrol, zoals die vervuld wordt vanuit onze bouwkundigen of onze mensen die toestemming faciliteren, die adviesrol ook niet meer aanwezig is. En wij kunnen dus echt uit de praktijkervaring putten, ook van mensen die een vergunning hadden moeten aanvragen, maar dat niet doen, maar die toch onverantwoord aan de gang gaan. Met andere woorden, de risico's nemen toe en dat betekent ook dat er een verschuiving plaatsvindt, vandaar die formatieduidingen. We vragen niet meer formatie, maar we verschuiven interne formatie van in feite vergunning verlenen naar handhaven om beter toezicht op allerlei situaties te houden. Ik kan me voorstellen dat meneer Wijntjes vraagt van hoe zit het nou eigenlijk met prioriteiten van de provincie en van Rijkswaterstaat, et cetera. Van de provincie kennen wij ook hun beleidskader handhaving. We zullen dat ter inzage leggen, want dat lijkt ons goed om daar in ieder geval kennis van te kunnen nemen. Maar we beschikken daar niet over van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, of hoe het tegenwoordig heet. Met betrekking tot Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Maar zo eens kijken of we dat op de kop kunnen tikken. Dat maakt nog geen integraal onderdeel uit. Maar terecht zegt u van ja, dat zijn ook wel zaken die onze situatie beïnvloeden. Dan is door een aantal sprekers ook over de situatie met betrekking tot de kwaliteit van de lucht in de scholen gesproken. En meneer Wijntje sprak er zelfs van, we moeten het goede voorbeeld geven. Weliswaar zijn juridisch die gebouwen eigendom van de gemeente, althans een aantal, maar niet allemaal. Maar de verplichting met betrekking tot dat binnenklimaat ligt toch echt bij schoolbesturen. En als de raad, want nou ja, ik verneem uit verschillende hoeken geluiden dat men daar toch zorgen over heeft. Als de raad vindt dat dat radicaal anders moet, dan wijs ik op uw eigen budgetrecht wat u heeft. Want dan kan er ook daadwerkelijk wat gebeuren. Het college heeft daar meermalen over gerapporteerd en u inzichtelijk gemaakt hoe de situatie is en wat er kan en wat er niet kan. Maar het heeft niet tot politieke beslissingen geleid die dit opheffen. Ik zeg maar even zoals het is. U krijgt een jaarlijkse rapportage via het WABO jaarverslag. Jaarlijks moet dat omstreeks maart, ik denk, ambtelijk opgeleverd worden. Dus dan komt het daarna richting de commissie. Zodat u ook jaarlijks de vinger aan de pols kunt houden. En ook kunt zien hoe het zich ontwikkelt met dingen als naleefgedrag. En wat we allemaal tegenkomen in de handhavingspraktijk. Want daar zitten wel interessante casussen tussen, kan ik u melden. Ik schrik ook van het naleefgedrag van vuurwerkbedrijven. En het lijkt me goed dat we daar met elkaar nog ook even beraad op plegen. Want dat kan er wel een paar maanden leiden om er even goed over na te denken. Wat we daar in het komende jaar aan doen. Want het percentage is inderdaad schrikbarend. Maar er zijn een aantal andere percentages ook schrikbarend. Ondanks toch behoorlijk intensief toezicht wat van onze zijde wordt uitgeoefend. En daar komen dus echt situaties voor dat de ene dag de nooduitgang wordt vrijgemaakt en dat je de volgende dag dezelfde junk weer tegenkomt voor die deur. En dat gebeurt dus echt. En in die zin kom ik dan ook maar op het begrip dat mevrouw Verbeek neerlegde. Wat is nou aanvaardbaar? Welke risico's zijn nou aanvaardbaar? De overheid kan niet een ieder voor elk risico wat zich voordoet hoeden. Het heeft ook met gedrag van mensen te maken. Maar wij proberen door de inzet van onze mensen en door duidelijk te maken, ook aan die categorieën die slecht nalevingsgedrag hebben, dat we bij de les blijven en dat ze er kans op lopen dat de vinger op de zere plek gelegd wordt. Dat is onze rol. We kunnen niet ieder risico uitbannen. En de discussie over basisniveau plus die is uitgebreid ook gevoerd in de raad. En ook daar is het korte maar heldere antwoord het budgetrecht van de raad. Maar het is wel zo dat, laten we zeggen, hoe meer je erin stopt, je niet navenant een betere situatie krijgt. Er is wat dat betreft echt sprake van afnemende meeropbrengst, heb ik net gehoord. Mooi begrip. De ontwikkeling van de RUD's, daar zitten we op dit moment middenin. De situatie in deze provincie is nogal verscheiden. Er zijn een aantal milieudiensten, er zijn een aantal taken bij de provincie die gedaan worden. En een aantal gemeenten doet alle zaken zelf. Wij zijn daar één gemeente van. Nou, nogmaals, wij hebben ons de laatste jaren ingespannen om dat op een goed niveau te brengen. Dus in die zin, als we kijken naar de kwaliteitseisen die aan die ontwikkeling van de regionale uitvoeringsdiensten hangen, is het ten opzichte van de kwaliteit zoals we die bieden geen aanleiding om in die beweging mee te gaan. Toch participeren we in die gesprekken. Maar de meeste lastigheid zit met name in de situatie van de regionale milieudiensten. En nou, daar wordt op dit moment volop discussie over gevoerd. Ja. Mevrouw Potkamp, nou, er is ooit rond die ontwikkeling WABO zijn informatiebijeenkomsten gehouden. Ja, vraagt u me niet wanneer, maar meneer Wolters die was daar nogal erg actief in, constateerden wij net hier achter de tafel. Maar niets verlet u om bij deze dames uw kennis te verrijken of in ieder geval een afspraak te maken op welke wijze dat kan. Nou, en dan kunnen zij dat ook smakelijk larderen met praktijkvoorbeelden. Toch?
Lukt dan. Eén moment, de wethouder is nog niet klaar.
Ja, ik denk dat ik. Wellicht zijn. Ja, nee, maar. Toch maar. Er zijn een aantal dingen die. Denk ik nog overschiet.
U bent mevrouw.
Volman.
Dank u wel.
Werkzaam bij de afdeling handhaving bouw en omgeving. Nee. Er is een vraag gesteld over deel 1, dat een deel 2 zou suggereren. Dat klopt inderdaad. Er is een deel 2 op komst. Dat heet strategieën, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deel 2 is veel meer uitvoeringsgericht. En het idee van onze kant is om dat niet aan de raad voor te leggen, maar wel door BNW te laten vaststellen. Het gaat erbij om protocollen die op de werkvloer gehanteerd worden. Ja. Mevrouw Van Beek had een vraag over de kwaliteitseis. Of dat inderdaad alleen maar ging over het SEC, het handhavingsbeleid vaststellen, of dat dan voldoende was. De kwaliteitseis gaat iets verder dan dat. Ze zeggen in de wet dat daarin ook een probleemanalyse, prioriteitsstelling en doelen in moeten staan. Zo is het ook geformuleerd in het besluitomgevingsrecht. Vandaar ook dat dit op deze manier is opgepakt en vorm heeft gekregen in dit beleidskader omgevingsrecht. Het is niet zo dat er hele concrete kwaliteitseisen zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld u zal en moet dat bedrijf op die manier controleren of zo vaak controleren. Zover gaan die kwaliteitseisen echt niet. Daar zit ook echt wel een speelruimte voor het bevoegd gezag zelf om daar keuzes in te maken. En die maken we hier met dit beleidskader omgevingsrecht. Dan was er nog een vraag over het preventieactiviteitenplan. Dat is een landelijk gebeuren van de brandweer waarin inderdaad prioriteitsklassen zijn gemaakt. Met de inwerkingtreden van het gebruiksbesluit 1 november 2008 heeft de brandweer Nieuwegein zijn prioriteitsindeling gewijzigd. En die hebben daar een aansluiting gevonden bij de indeling zoals die het gebruiksbesluit die kent. De hoogste prioriteit heeft de bedrijven die vergunningsplichtig zijn op grond van het gebruiksbesluit. Dat zijn ook inderdaad de meest kwetsbare gebruikers, want daar gaat het om bouwwerken waar geslapen wordt of dagopvang van kleine kinderen of gehandicapten plaatsvindt. Dus op zich denk ik dat die indeling redelijk goed is. Het zijn ook allemaal bouwwerken die ook echt één keer per jaar door de brandweer worden gecontroleerd op het voldoen aan die voorschriften. Ik denk dat ik dan de belangrijkste zo gehad heb.
Dank u wel, voorzitter. Ik had één vraag gezien. Dat was mevrouw Van der Beek. Verbeek, sorry.
Ja, voorzitter.
Twee vragen.
Ik zit een beetje met het feit, dit gaat over wat de wethouder net zei, over het aanvaardbaar. Begrijp ik goed dat het aanvaardbaar is wat het college denkt en dat heeft hier ingeschreven. Dat is niet hetgeen wat wettelijk verplicht is. Of zie ik het, heb ik het verkeerd begrepen?
Nee, het gaat hier in dit geval niet om een situatie ten opzichte van wettelijke verplichtingen. Kijk, we proberen met de doelstellingen die we hier stellen, proberen we een aanvaardbaar niveau van veiligheid in die gebouwde en ongebouwde omgeving te realiseren. En dat is natuurlijk een kwestie van het politiek stellen van prioriteiten. In hoeverre we daarmee gaan. Wij kiezen hier wat dat betreft een verantwoord niveau binnen de middelen die we ook beschikbaar hebben en de mogelijkheden die we hebben.
Ja, mevrouw Van Leuvel, u had er net al
een vraag. Is dat mogelijk binnen WABO-wetgeving? Die houding of die vrijheid te permitteren? Want dat vraag ik me af. Kijk, u stelde net zo van, de gemeenteraadsleden zullen het allemaal niet weten of hoeven te weten. Maar WABO is overheidswetgeving. En iedereen weet precies wat dat inhoudt.
Nee.
Dat kun je gewoon op de overheidswebsite volgen. Daar hoef je echt geen raadslid voor te zijn, daar hoef je nog niet de domste nieuwigheid voor te zijn. Je hoeft maar die pagina op te klikken en te gaan lezen. En je weet precies wat het inhoudt. Dus het is helemaal, zeg maar, voorrecht van een gemeenteraad om daarover te besluiten. En daarom, daarom vraag ik me af van in hoeverre kan een gemeenteraad over dat soort wetgeving besluiten.
Ja, nee,
want het gaat uiteindelijk over uitvoering.
Ja, de wetgeving.
En het blijkt dus nog in te vullen te zijn, die uitvoering. En daar is dus een gemeenteraad voor verantwoordelijk. Nou, volgens mij kan dat helemaal niet.
Goed, ik denk dat uw vraag niet beantwoord kan worden. Maar als
ja, dat kan wel beantwoorden hoor. Het niet in het geding is wat de wetgeving is. De wet is de wet. Ik bedoel, dat is helder. Maar in het geding is op welke wijze we handhaving op die situatie realiseren.
Ja, een onderwerp van de LABO. Echt niet. En u doet hier in dit raadstuk een heleboel dingen samenvoegen die absoluut niets met elkaar te maken hebben.
Nou,
alleen om
dat
zeg maar dat LABO-loket te kunnen voltooien.
Met de wethouder apart moet praten of met de ambtenaren, dan kunnen we dat misschien verhelderen. Waren er nog andere vragen? Ik vraag dat omdat ik een tweede ronde wil vermijden, punt 1. En punt 2, de wethouder moet dadelijk weg, want er moet over het BRU gepraat worden. En sommige mensen die hier zitten willen waarschijnlijk ook daarvoor naar beneden. Ik zie 1, 2, 3 vingers. 4. Ga uw gang. Ik begin met meneer Snoeren.
Ja, bedankt voor de beantwoording. Nog één vraag, of eigenlijk twee. Er inderdaad wordt gesproken over een verschuiving, hè, van die 0,4 FTE. Dat gaat ten koste van iets, neem ik aan, hè, de duurzame ontwikkeling. Past dat dan ook? En de tweede vraag, toch weer even terug op die RUD's. Daar wordt uiteindelijk 100 miljoen... Er wordt uiteindelijk 100 miljoen bezuinigd, een efficiëntiewinst. Is dat haalbaar? Want dat gaat in 2014 spelen worden. Dat betekent volgens mij zo rond de 4 ton voor de gemeente Nieuwegein. Dat waren eigenlijk mijn twee vragen.
Oké, dan ga ik door, mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Eigenlijk heel kort. De risico's worden groter, wordt er gezegd. Staat in het stuk ook. U gaat minder controleren. En...
Ik heb het omgekeerde gehoord, sorry.
Goed, laat ik even ter zake komen, voorzitter. Wij hebben een rondvraag ingediend wat betrekking heeft op dit onderwerp. Zouden we dat nu gelijk...
Als we rond zijn, dan kunnen we dat dadelijk doen.
Ja, maar dat gaat namelijk hierover.
Ja, we gaan eerst even afmaken. Meneer Snoeren van de D66, die had nog een vraag.
Ja, dank u wel. Nou, eigenlijk een vraag aan deze vergadering. We hebben bij de programmabegroting ten aanzien van het binnenklimaat van scholen, hebben we als gemeenteraad gezegd van wij hebben daar niet al te veel centjes voor over om dat te stimuleren. Zijn wij op een goede manier bezig als wij met elkaar zeggen van daar bij de prioriteit in de handhaven, daar gaan we dan wel prioriteit op leggen. En ik werd een beetje getriggerd door de opmerking van de wethouder die ons daarop terecht wees, maar dan op een aardige manier. Ik denk dat we daar zelf eens even heel goed over moeten nadenken. Of aan de ene kant zeggen van we willen niet dat binnenklimaat stimuleren, want we hebben er geen geld voor over. Hè. Denk ook even aan de discussie in de begrotingsraad. En tegelijkertijd zeggen we wel met z'n allen met droge ogen straks van we gaan prioriteit op de handhaving daarin leggen. Ik vind dat niet helemaal strook. Ik ben ook even benieuwd hoe dat anderen daarover denken.
Mevrouw Kotkamp van GroenLinks. Geen vragen. Verder nog vragen? Meneer Wijntjes.
Ja, ik wil de wethouder danken voor zijn beantwoording. Als het gaat over de terinzagelegging van het beleid van Rijkswaterstaat en van de provincie. Doe daar in ieder geval dan een beleidsrijke notitie bij. Of dat beleid zich een beetje verhoudt met zoals wij het doen. Dat zou ik dan toch wel willen. En want de inzage leggen moet niet het over de muur gooien van een aantal stukken betekenen. Hè. Dat wil ik dan toch wel graag bepleiten. Dus daar wil ik toch wel even antwoord op hebben. Dan een tweede is, dank voor de jarenpartage die we krijgen. Dus dat is in ieder geval een toezegging die is uit. En het derde punt is, het gaat over het nadeelverdrag. Daar heb ik een paar woorden aan gewijd. Kun je nou niet per doelgroep, hè? Dat is gewoon ook eens misschien eens wat conferenties organiseren daar waar het naleefverdrag echt onder de maat is. En de dames en heren van die doelgroep erop wijzen dat als het niet verbetert, bijvoorbeeld bij die vuurwerkbedrijven, dat de eerste keer nog eens een keer treffen, het gewoon intrekken van een vergunning is. Respectievelijk een stevige last onder dwangsom, dat je ze gewoon op die manier eerst even waarschuwen, daarna pakken. Dat is volgens mij, zou een goed stevig beleidskader zijn. En ja, dan bevordert het misschien gewoon het aanleveren.
Dank u wel, meneer Vissers. U maakte nog een beweging. Had u nog een vraag? Of is die weer weggevallen?
Nee, hij is niet weggevallen, voorzitter. Nee, wat ik in mijn eerste vraag, hoe ik dit stuk moet zien ten opzichte van de andere stukken die niet precies dezelfde materie behelzen, maar waar toch raakvlakken mee zijn.
Ja, veiligheid, regio en dergelijke, zei u er straks. Ja. Dat was het, wethouder.
Om met dat laatste te beginnen, dat heeft ermee te maken dat wij voor dit domein verantwoordelijk zijn en we die andere zaken binnen dat verband doen. Dat zijn aanpalende domeinen en ze mogen uiteraard niet strijdig met elkaar zijn. Die 100 miljoen van die RUD, nou dat valt nog te bezien. Nogmaals, we zitten hier in deze provincie nog in het proces van kijken wat er mogelijk is. En nou, of op landelijk niveau dit soort winsten behaald worden, nou, dat waren te bezien. We zullen het merken.
Interruptie. Volgens mij is het gewoon een korting op het gemeentefonds. Die iedere gemeente gewoon voor zijn kiezen krijgt.
Ja, maar goed, we zeggen of dat daadwerkelijk ook oplevert. Hè, dat alle taken zoals we die hier vermelden ook in een nieuwe constellatie worden uitgevoerd. Nou, daar zullen we over rapporteren. En ook dan is het aan de raad om te kijken of dat acceptabel is of niet. Zo simpel is het spel. De verschuiving van die 0,4 is dus een verschuiving van de kant van de vergunningverlening naar de kant van de vergunninghandhaving. Dus in die zin gaan we meer handhaven. Dat is gewoon een interne verschuiving die we toepassen binnen de ambtelijke dienst. Dat punt van naleefgedrag, ik wil daar nog eens nadrukkelijk ook ambtelijk over spreken op welke wijze we dat kunnen verbeteren. Ook wat dat betreft moeten we natuurlijk realiseren dat als we dat soort activiteiten gaan doen, dat dus ook weer ten koste gaat van daadwerkelijke handhaving. Hè? Dus ik wil daar toch nog eens even ook met de ambtelijke mensen over nadenken op welke wijze we dat nou het beste kunnen. Want meestal is de ellende dat het om mensen gaat die donders goed weten wat het niet mag.
Ja, meneer Leentjes.
Maar neem nou als voorbeeld die zesvuurwerk typjes hier. Hè? Ja. 20%. Ik bedoel, ik ken ze bijna allemaal niet zijn. Nou, die kan je natuurlijk een mooie spijlert gebruiken en de heren tot orde roepen. En ik weet dat als je ze dreigt met het intrekken van een vergunning, die handel is zo ontzettend groot. Dat nou, je zou wel stom zijn om dat niet te bewegen.
Helder. Ik kan me ook voorstellen hè, dat met de achtergrond, de rampen enzovoort, dat we op zo'n punt dat we ons druk maken. Maar eerlijk gezegd maak ik me dus net zo druk over de horeca. Ja.
Oké, okay. Want daar is technisch hier in de
dus. Daar hebben we natuurlijk voorbeelden van.
Ik zeg alleen maar het begin gewoon met één branche.
Ik ben het met u eens dat dat punt nog eens nadrukkelijk opgepakt moet worden. Wij zullen daar ook eens met elkaar over praten op welke wijze we dat kunnen doen. Ja?
Voorzitter, ik heb zo'n opmerking ook gehoord van de burgemeester van Moerdijk. In één keer was hij bezorgd over zeg maar, wat er nou eigenlijk in die bestemmingsplannen stond. Daar is dus wel een ramp uitgebroken, maar hij was daarna pas bezorgd. U zegt, ja, ik ben nu toch bezorgd over de horeca. Wat is uw bezorgdheid?
Nou, 20% naleefgedrag. En wat is uw bezorgdheid?
Dat dus verder nog altijd niet nageleefd wordt.
Ja?
En dat wij dus ook, bedoel,
uw opmerking
wat
is
hebben
duidelijk.
Wij al onze rampenplannen? Daar zit u nu. Anno
ja. Ja, ik ben blij dat we door dit stuk ook uw bezorgdheid met ons hebben.
Dan heb ik nog een vraag.
De vraag is afgelopen.
In hoofdzaak gaat dit stuk uiteindelijk over dat de gemeente nog niet aan zijn uitvoering is gekomen van het digitale waarborgloket.
Nee, onzin, want die doen we al wel.
Volledig?
Ja, nee, maar we waren aan een rondvraag.
Ik geloof er helemaal niks
We waren over een tweede ronde over het commentaar van de wethouder. We zijn ermee klaar. Er was nog één opmerking van de heer Snoeren. Daar heeft hij eigenlijk nog steeds geen antwoord op gehad. En ik vond het een boeiende vraag. Dat mag ik als voorzitter niet vinden. Maar de tegenstelling tussen de zuivere lucht in de scholen waar geen geld voor is en het feit dat er hier extra gecontroleerd gaat worden.
Maar dat was geen vraag aan het college. Dat was een interessante vraag aan de raad.
Oh, dat was aan de raad. Ja. Nou, daar moeten we dan maar eens een keer over praten.
Mooi dat u hem ook interessant vond, dus dat komt wel goed.
Goed, dan zijn we rond met dit onderwerp. Wij hebben de eerste vraag is, hoe klassificeren we dit stuk? Het is een B-stuk, het is een technische uitwerking van een landelijk voorschrift, als ik het zo mag zeggen, of een wetgeving. Voor wie is het een hamerstuk? Even kijken. SP?
Voorzitter, wij komen met een amendement, dus dan heeft het geen zin. Dan moet het een bespreekstuk zijn.
We noteren even wie het een hamerstuk vindt. Dat is SP, dat is VVD, dat is ChristenUnie SGP, dat is GroenLinks, dat is VSP, PvdA, CDA. En Leefbaar komt met een amendement. Wat voor
amendement? Ik zal even vertellen. Meneer De Mol die is helemaal in die wabo. Die heeft ons een aantal zaken gezegd. Ja, hij is helemaal verdiept in. Heeft zich helemaal verdiept in de wabo, meneer Wijntjes.
Meneer De Mol zit niet bij u in de fractie, dus die kunt u niet verwoorden, mevrouw Verbeek. Dus.
Wij werken met elkaar samen. Iets wat wij niet weten, gaan wij naar collega's toe om te vragen of zij het wel weten. En dat zou u ook moeten doen. Want er zit heel veel capaciteit in de raad.
Het is een namenstuk. Wat zegt u?
Nee. Want wij hebben over de brandveiligheid. En dat komt de rondvraag ook naar. Nee. Daar gaat de rondvraag ook over. Dan hoort u dat. En ik ken u, meneer Wijntjes, als u dat hoort, maakt u zich ook zorgen.
Maar mevrouw Verbeek, als u de rondvraag goed beantwoord krijgt, heeft u dan geen amendement?
Dat hangt af van het antwoord.
Juist, dat is mijn vraag. Okay.
Ja, maar dus daar zit nog wel een maar achter, maar dat kom ik zo op.
Dan gaan we even, ja, ONS.
Wij willen ook een amendement.
En dat gaat over.
Met de vraag, wat is de Nederlandse maat der steden?
Wat is de?
De Nederlandse maat der steden in het kader van de Wabo.
Dat is geen amendement.
Hoogstens een motie.
Maar een motie over de maat der steden.
Dat zal u dan nogal wat in moeten vullen, dat is duidelijk. Waren er nog op een vermerking? Goed, dan is dit dus geen hamerstuk. Dan heb ik voor de rondvraag 2 schriftelijke vragen gekregen van mevrouw Kotkamp aan wethouder Lubbingen. Die gaan we nu even afhandelen. En mevrouw Verbeek, we hebben niet gezien dat u enige vraag wilde stellen.
Nou, ik heb hem toch echt aan de griffieren en die heeft meneer Visser daarover aangesproken. En daar heb ik een mail van gehad dat dat gebeurd is.
Ja, meneer Visser, vertelt u eens.
Ja, nou, alsjeblieft.
Kijk, dat u het een lastige vraag vindt, kan ik me voorstellen. Maar ik heb hem schriftelijk gesteld.
Maar wat is de vraag? Want dat helpt misschien.
Nou, zal ik hem even stellen? Of
nee, mevrouw Kotkamp. Kotkamp die was eerst met haar 2 vragen aan de beurt. Die is regulier bezig.
Nou, mevrouw Kotkamp is regulier bezig. Mag ik mijn moeder dat vertellen?
Ja hoor.
Even kijken, wij hadden 3 vragen ingediend en ik neem aan dat de eerste 2 vragen voor wethouder Lubbingen zijn. Dus die zal ik even oplezen. In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om in de regio's met schaarste het aantal woningwaarderingspunten met maximaal 25 te verhogen, afhankelijk van de WOS-waarde. Hier is natuurlijk nog weinig over bekend, over wat de precieze uitwerking van dit voorstel is, maar we maken ons hier wel wat zorgen over. Omdat Nieuwegein onderdeel is van het schaarste gebied, kan dit betekenen dat de huur flink omhoog gaat, waarbij naast koopwoningen mensen met de laagste inkomens het extra moeilijk gaan krijgen een betaalbare huurwoning te vinden. En ook zal door deze maatregel wellicht de doorstroom stagneren, omdat het gat tussen de oude en de nieuwe huurprijzen steeds groter zal worden. En mensen het zich niet kunnen veroorloven door te stromen naar een woning met een nieuwe hogere huurprijs. Dus mijn vraag was of het bij het college al bekend is wat het effect van deze maatregel eventueel voor Nieuwegein heeft. Vooral als het gaat om woningzoekenden die net boven de grens zitten waar het om gaat. En zo ja, wat is dit effect en zullen hier op termijn maatregelen voor getroffen kunnen worden? De andere vraag tegelijk achteraan.
Wilt u deze eerst beantwoorden?
Ja, is prima. Ja. Juist vanavond overlegt minister Donner over die maatregel en de wijze waarop die uitgevoerd wordt en of er differentiatie in die maatregel komt voor de diverse gebieden. Dus het antwoord op de vraag, weet het college al hoe het gaat uitpakken? Nee, want meneer Donner is daar nu over aan het praten. Maar het is een onderwerp waar, nou, laten we zeggen, we juist in deze stadsregio met elkaar ook wel zorgen over hebben. We zullen dat overigens ook in stadsregionaal verband met elkaar moeten bespreken, welke uitwerking dat heeft. Daarbij gevoegd ook de maatregel om woningen boven de 33.000, et cetera. Hè? Nou, u kent die maatregel. Nou, ook daar hebben we nog geen zicht op de exacte uitwerking. Hè, maar beide zaken moeten we wel in beeld brengen. Overigens is het zo dat Mitros, ons grootste verhuurder, die 33.000 maatregel niet uitvoert. En laten we zeggen, de gevolgen voor lief neemt. Hè? Dus dat, maar ik kom daarop terug zodra we daar zicht op hebben.
En uw tweede vraag, mevrouw Kortkamp.
Ik was nog even aan het schrijven. Vraag 2 gaat over de binnenstad. Aan de westzijde tussen City Plaza en het tramstation is een proefstrook aangelegd met het materiaal dat voor de overige delen van de binnenstad ook gebruikt zal worden. En de tegels in deze proefstrook hebben een flinke dikte, waarbij het breken van de tegels minder een issue wordt dan we in instantie dachten. Dat was een beetje onze zorg. Nu is er echter ook een strook aangelegd aan de stadsboulevard, een stuk tussen het kanaal en het fietspad aan de oostzijde. Maar hier lijken de tegels echter een stuk dunner, maar we kunnen het wat moeilijk opmeten. Maar we vroegen ons af of dit inderdaad zo was. En ja, als dat zo is, hoe representatief de proefstrook dan eigenlijk is?
Ja. Ah, uw observatie is juist. Die tegels die zijn gemiddeld dunner. Want bij de proefstrook zijn ze 8 centimeter dik en hier benutten we 5 centimeter dik. Dat is overigens dikker dan een normale trottoirtegel. We gebruiken een kleinere tegel, hè, zodat de kans op breuk minder is. En dat we daar een andere dikte van het materiaal toepassen, heeft ermee te maken met ook het andere gebruik. Daar is het echt voetpad. En op de proefstrook, daar verkeren ook auto's, et cetera.
Oké, dank u wel. Mevrouw Verbeek, ik hoor van onze commissiegriffier dat hij geen vraag van u gekregen heeft. Aangezien u hem toch in een abonnement wil verwoorden, stel ik voor dat u dat doet.
Nee, voorzitter, liever niet, want dat kan niet.
Maar goed, uw vraag is er ook niet.
Mijn vraag, ja, want ik heb hem gesteld.
Maar u kunt hem wel stellen, maar we hebben hem hier niet. Is dat, als het dan heel kort gaat en de vergadering is ermee heel kort, dan wil ik dat wel toestaan. Maar op de een of andere manier moet u dat dus nog maar een keer hiernaast bespreken. Korte vraag. Ja, maar
meneer De Mol die heeft een artikel 42 brief geschreven. Normaal is het dat een artikel 42 brief binnen 4 weken wordt beantwoord. 4 staat in het reglement. Ik dacht ook 6, maar het is 4 weken. Maar daar gaat het niet om. Er staat ook in het reglement, als men niet genoeg tijd heeft om te beantwoorden, dat die dan opgeschoven wordt met een duidelijke motivatie waarom. Maar dat is dus niet gebeurd. En het gaat om de brandveiligheid van City Plaza. Als daar brand uitbreekt, ja, dat weten we allemaal. Maar wij zitten op dat antwoord te wachten, want het is van essentieel belang. En wij willen graag weten waarom er niet gemotiveerd is in de brief, waarom het langer duurt.
Nou, dat laatste weet ik niet. Ik weet wel waarom het antwoord nog gaande is. U weet dat het een vrij uitgebreide brief is, om het maar even eufemistisch te formuleren. En we zijn in contact ook met de veiligheidsregio Utrecht, omdat een deel van de vragen ook met hen tot een goede beantwoording moet leiden. Dus dat duurt wat langer, maar waarom dat nog niet gemeld is, CQ gemotiveerd gemeld is, dat weet ik niet. Maar we weten nu in ieder geval wat de stand van zaken is.
Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Heel kort. Is het niet zo, als de brand uitbreekt, dat de gelijke map gepakt kan worden waar alles in zit?
Ja, sterker nog, er is een PC in de auto aanwezig. Een druk op de knop en men weet de situatie van gebouwen.
Maar dan had u toch gelijk, dan had u toch binnen een week kunnen antwoorden?
Nogmaals, u heeft gezien welke hoeveelheid vragen er zijn en welke details. En de druk op de knop in de auto is wat makkelijker dan het pen op papier richting raad.
Oké, we sluiten hier af.
Voorzitter, het wordt dus een amendement.
Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dit onderdeel van de vergadering is gesloten. Wethouder, bedankt. Dames, bedankt voor uw assistentie. We nemen 2 seconden rust. Dan mag ik mevrouw Van den Berg uitnodigen om deze kant op te komen. En de vergadering op het tent maken dat het inmiddels over 9 is. En dat we om 10 uur geacht worden om ongeveer klaar te zijn. Maar we zitten hier ook Lek Boulevard, hoor. Hartstikke belangrijk. Oh, god. We hebben tot 9:45, hoor. Maar goed.
Het is altijd goed dat je dat eventjes in de marge aanhoudt.
Ja.
En we moeten nog 2 om. Ik heb er 1/2 uur.
U heeft er 1.
Ik heb er maar 1. En
ja.
Dan moet nog.
En dan komt de heer
Reus nog.
Reus. Samen.
Nee, dat is helemaal niet samen. Dat is
nu staat wel een streep te staan. Dag.
Onderwijshuisvesting,
twee
kleine brede school.
Juist.
Ja, maar dat klopt niet. Dat heb ik al 10 keer doorgegeven, want het gaat om verkeer.
Oké. Okay. Ja.
Nee, dat moet je niet.